Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Dus kijk bijvoorbeeld op het moment dat Trump op 2 april Liberation Day afkondigde, aandelen storten het ravijn in. En wat gebeurde er? Goud ging omhoog. Dus op het moment dat je in beide belegt, is je portefeuille veel stabieler en niemand houdt van een achtbaan in de eigen portefeuille, hoe hoog je ook uitkomt.
Ja, beste belegger, het is donderdag 13 november. Welke belegging mag in geen enkele portefeuille ontbreken? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert en kijkt. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier deze week met de beleggingsspecialisten Jef Thijssen en Karel Merks. Voor weer twee interessante afleveringen. We beginnen altijd met terugblikken. Karel, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
Clearway Energy kwam met de kwartaalcijfers. En dit bedrijf is meerdere keren in de podcast voorbij gekomen. Het is een bedrijf wat zon- en windenergie opwekte. En ik noemde het in aflevering 254, uiteraard met link in de show notes. Uniek aandeel combineert hoog en groeiend dividend met duurzaamheid. En de reden voor de koersstijging waren niet alleen de goede cijfers, maar vooral de guidance voor de komende jaren. Want ze verwachten in 2027 niet 250 à 270 kunnen uitkeren aan de aandeelhouders, maar ruim 270. En wat misschien nog wel mooier was, elk nieuw zon- en wind project was eerst het doel 10,0% cashgeneratie, dus opgetrokken naar 10,5%, omdat alles wat efficiënter gaat.
Ja, maar dat is wel opvallend, want die hele alternatieve energie sector die doet het heel erg slecht de laatste anderhalf jaar, eigenlijk sinds Trump aan de macht komt.
Klopt.
En waarom is dit bedrijf daarop een uitzondering?
Omdat ze in Texas zitten. Ja, want in Texas kan veel meer dan op andere plekken in de Verenigde Staten. En een klein weetje, ik dwaal een beetje af en vind het leuk om te vertellen. Texas is de staat met de meeste eigen rechten. En de reden is dat Texas de enige staat is die bij de Verenigde Staten is gekomen zonder oorlog te hebben gevoerd. En daardoor kan in Texas kunnen ze heel veel dingen zelf bepalen. Ze hebben eigenlijk bepaald dat alles mag. En een van de dingen die dus daar dus heel fanatiek doen is zonnepanelen neerzetten. Want op sommige plekken schijnt zo vaak de zon dat het gewoon heel erg winstgevend is. En die energie wordt ook gretig afgenomen door de hyperscalers, de datacenters. Dus ze kunnen gewoon nauwelijks voldoende zonnepanelen bijzetten om al die datacenters van stroom te kunnen verleveren. Dat is heel erg aantrekkelijk.
Ja, bij mij komt het verhaal naar boven wat jij over bedrijven in Texas hebt geschreven. Dat zullen we in de show notes zetten, anders gaan we echt te ver afdwalen. Wat is jou nog meer opgevallen, Karel?
Ik wil eigenlijk ook wel vertellen van waarom het zo'n mooi aandeel is. Want jaarlijks gaat 7-8% naar de aandeelhouder toe. Dit dividend kan ook nog met 5-8% per jaar groeien. Dus ik denk echt dat het een van de mooiste aandelen is voor de komende jaren.
Ja, en als Menno luistert, is het dan een kandidaat voor de dividendportefeuille, denk jij?
Ja, ik denk eigenlijk, ik weet zeker dat Menno luistert. Ik weet ook zeker dat Stefan luistert. Ik weet ook zeker dat er een forumdraadje is, want ik heb het zelf gezien, dat forumdraadje.
Dus okay, gaan we ook in de show notes
zetten. Ik zou aan Menno willen vragen, kijk eens naar Clearway Energies. Waarom het misschien in de de groeiende dividendportefeuille kan. Ja. En Stefan mag er even naar kijken, omdat het ook een heel mooi hoog dividendaandeel is.
Okay,
en dan kunnen we dat draadje ook weer wat nieuwe leven inblazen. Ja. Ik leer zelf ook graag weer bij.
Okay. En wilde jij nog wat anders
Nou,
noemen?
Jef zei dat hij zoveel heeft opgevallen afgelopen week, dat ik eigenlijk niet het gras voor zijn voeten wil wegwaaien.
Nou, heel goed. Wat een beleefdheid, Jef.
Nou, dankjewel. Ja, vrij recent deze week positief sentiment. Waarom? Omdat ik zag de Bel 20 heeft een nieuwe hoogste koers neergezet. Nou, dat is toch een beetje het kneusje geweest heel lang.
Ik wou net zeggen, dat is geen S&P 500. Maar
dus als die zelfs op weer een nieuwe hoogste koers aantikte gisteren, dan is sentiment goed. Je ziet ook weer overnames. Dus dicht bij huis, ABN AMRO, die neemt NIBC over. Daarmee ja, verstevigen ze eigenlijk de positie gewoon in Nederland. NIBC is nog, wat er van over was, is meer retail. Dus dan gaat het om spaarrekeningen en het gaat over hypotheken. En daarnaast hadden ze nog wat spaardeposito's in het, ja, bijvoorbeeld in België en in andere landen in Europa. Nou, het is niet echt een, als je kijkt ook wat analisten erover zeggen, dat is niet echt een hele spectaculaire, ja, je zou er niet enorm enthousiast over moeten worden. Waarom niet? Omdat ja, zelf bij de portefeuille met familiebedrijven zitten we belegd in Akkermans en Van Haren. Dat is een holding. Maar die heeft een participatie in, een hele belangrijke participatie in twee banken. Dat is Bank Delen en Bank van Breda. En dat is private banking, vermogensbeheer. En op die takken van sport, ja, daar worden hoge marges behaald. Als je dat vergelijkt met ja, wat je kan behalen op het beheren van spaargelden en hypotheken.
Jij vindt het dus geen hele belangrijke overname?
Nee, inderdaad. Dus, en dat zie je ook wel wat, wat analisten erover zeggen. Maar ze betalen niet per se te veel. 0,85 keer de boekwaarde. Maar het aandeel ABN AMRO doet het wel al geruime tijd goed. Omdat ze wel eerder, recent hebben ze een Duitse private bank overgenomen. Dus vanuit beleggersperspectief zou je het liefst zien dat ze daar nog meer de focus op leggen.
Ja, ons advies op ABN AMRO, dat is under review. En onze bankenspecialist Michiel Pekoharing broeit op een advies. Dus dat komt eraan.
Dat is mooi.
Ja.
Daarnaast best veel kwartaalcijfers nog steeds. TKH kwam met nieuws. Best goede cijfers. Plus 8% omzetgroei in het derde kwartaal. Deze onderneming bestaat eigenlijk uit drie takken van sport. Smart Vision, dat is slimme 2D en 3D camera's. En ze doen de software, maar ook implementatie ervan. Daarmee weten ze best hoge marges te halen. 16% is de marge die ze daarmee weten te bewerkstelligen, EBITDA marge. Daarnaast heb je een andere tak, die hebben we ook al eerder besproken in de podcast, Smart Manufacturing. Daar staan ze mee bekend dat ze wereldleider zijn op het gebied van bandenbouwmachines. Dat doen ze vrij succesvol omdat ze heel veel verschillende grote namen aan zich hebben weten te binden, de echte sterke merken. Dus die doen het liever uitbesteden aan TKH dan dat ze nog zelf bandenbouwmachines produceren. Daarmee ook een marge bewerkstelligd van ongeveer 17%. Dus die twee divisies, die heten Smart Vision, Smart Manufacturing, die doen het goed. Maar dan heb je nog een divisie, dat heet Smart Connectivity. En ja, daar zou je kunnen zeggen, smart mag je wel weglaten. Want de EBITDA-marge kwam op 1%. Okay. En dat bederft natuurlijk het hele feestje van het succes van de onderneming. Dus ze zijn ook bezig onder druk van de aandeelhouders, om dat te gaan afstoten. Zodat eigenlijk alleen die andere twee takken van sport overblijven. Wat ook de waardering ten goede zou moeten komen. Want als ik nu kijk naar de geschatte KW 2026, dan zitten we op 11. Dat is best laag voor een bedrijf wat toch wel in groeisectoren zit. Dus als je zegt van nou, we gaan dat elektriciteitsgedeelte eraf snijden, bijvoorbeeld een stukje glasvezelkabels met lage marges, dan blijft hoge marge business over in groeisectoren. Ben je goed gepositioneerd om te profiteren van digitalisering en automatisering, dan zou je een hogere KW verwachten. Maar in de tussentijd, beleggers niet getreurd, want voor het wachten krijg je toch een dividendrendement dat bijna richting de 5% gaat. Mm-hmm. Ik heb nu een dividendrendement van 4,6% op de huidige beurskoers. Zijn als beleggersbelang niet enigszins enthousiast. Ze zien ook dat bijvoorbeeld Halt Trust, die heeft ook een belang opgebouwd in deze onderneming. En wellicht gaan ze dat belang...
Het is toch wel een van jouw lievelingen,
verder
is,
op TKH. Ja, TKH is een van lievelingen.
Heb
maar
je hem ook zelf een portefeuille? Vraag ik dan maar even.
Wel in de privé portefeuille heb ik dat aandeel nog steeds.
Ja, dat zeggen we er ook altijd bij. Ja. Dus,
We hadden eerst in de offensieve portefeuille zat het aandeel. Ja. Maar op een gegeven moment hebben we de overstap gemaakt. Dan heb ik gestopt met de offensieve portefeuille. Ik begonnen met een portefeuille met familiebedrijven.
Ja, ook heel nog wel interessant. Anders hadden we die move natuurlijk niet gemaakt. Zet inderdaad. Ik ook in de show notes.
En dat aandeel voldoet niet aan de criteria daarvan.
Nee.
Daarnaast was eigenlijk nog heel veel nieuws. Ik zag in ieder geval dat AMD, dat is een concurrent van Nvidia, die had een beleggersdag. En ja, wat ze daar presenteren, dat is een visie voor de komende jaren. En die visie, als die uitkomt, dan is dat aanzienlijk beter dan waar analisten op rekenden. Dus het aandeel ging ook weer fors hoger en noteert nu ook weer richting een nieuwe hoogste koers.
Ook een tip van jou, hè? Niet zo heel lang geleden, dacht ik, AMD.
Ja, klopt. Ja. AMD hebben wij op het moment dat bekend werd dat zij gingen werken aan een chip waarmee ze de concurrentie wilden aangaan met Nvidia, hebben dat aandeel naar voren geschoven. Waarom? Omdat op basis ook van rapporten van specialisten in de chipindustrie, die aangaven toch dat de chip die ze uiteindelijk toen hadden geproduceerd, dat toch wel een kwalitatief hoogwaardig product was.
Ja.
En dat ze daarmee toch wel een stukje van het marktaandeel zouden kunnen gaan afsnoepen. Waarom? Omdat de grote techbedrijven willen niet te afhankelijk zijn van één partij. En recent OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, die heeft ook een hele grote opdracht nu neergelegd bij AMD. Daar zullen we later nog wel over spreken, omdat een van de hoofdonderwerpen is dat we ingaan op is er wel of geen AI-bubbel.
Dat is een mooie teaser voor de tweede aflevering.
Ja. Ja. Dus als je kijkt, dat is de CEO van AMD, die verwacht toch dat in de komende 3 tot 5 jaar, dat de omzet jaarlijks zal gaan groeien met meer dan 30%. En voor als je kijkt, als je dat doorrekent, die omzetgroei en ook de winstmarges die ze gaan nastreven, dan zou je toch wel op een flinke winst per aandeelstijging kunnen komen. Dus van $4 vandaag zou het kunnen gaan naar $20 in de komende jaren.
Ja, heb je het koopadvies nog steeds staan?
Nee, we hebben het recent teruggetrokken naar een houtadvies.
Ja.
Maar als je, we gaan het weer opnieuw bekijken, omdat wat nu wordt gepresenteerd zijn toch aanzienlijk hogere cijfers.
Ja.
Dus,
maar stevig vasthouden dus.
Ja, dat weet ik niet. Misschien dat het toch weer kan naar kopen. Maar in ieder geval stevig vasthouden is het laatste advies. Maar,
ja. Nou ja, goed. Maar als je ze hebt, dan in ieder geval stevig vasthouden. Dat,
ja, want ik ging uit bijvoorbeeld tegen 2028 van een winst per aandeel van iets minder dan $10. En als je de doelstellingen die zij nastreven, dan kom je wel al op $20. Ja. Dus dat is toch wel een aanzienlijk gat. Ja. Dus daar ga ik opnieuw naar kijken.
Oké. Okay. Nog andere dingen, Jeff? Of was dit een mooie lijst?
Nee, ik denk dat dit even voldoende is met
nog eventjes snel, want ik vergeet dat vaak te vragen aan de gasten hier aan tafel. En nu niet. Waar ben je mee bezig voor het magazine van Beleggersbelangen, Jeff?
Nou, de laatste weken ben ik bezig met een serie over de halfgeleiderindustrie. Dus in de eerste week hadden we het een stukje over wat is nu eigenlijk een chip? Hoe wordt die gemaakt? En het begint allemaal met de wever.
Ja.
En uiteindelijk gaat die wever de fabriek in. Maar dan hebben de chipsector eigenlijk onderverdeeld in eerste plek chipmachinefabrikanten. Mm-hmm. Dan een laag daaronder chipproductie, bijvoorbeeld TSMC, Samsung. Maar je hebt ook nog een groepje wat alleen ontwerp van chips doet. Mm-hmm. Denk aan Nvidia. Ja. Maar je hebt ook spelers die doen beide. Ja. Dus dan hebben we bijvoorbeeld ook weer een Samsung dat zowel en Intel die chips produceren op bestelling.
Ja.
Maar ook zelf chip ontwerp doen. En de vorige week in de beleggersbelangen hebben wij een kaart gebracht van de front-end. Dus de stap van de wever komt bij de fabriek. Dan gaan ze de laagjes opleggen. Nou, wie is daar de marktleider? Vervolgens moeten die, voordat ASML zo'n wever kan gaan beschieten met licht, dan moet die voorbereid worden. Dat is een stukje coating. Nou, coating gaven we aan van dat Tokyo Electron, dat die daar 90% marktaandeel heeft op dat gebied. En andere namen die ook aan bod waren bijvoorbeeld Lam Research, KLA Corporation, natuurlijk ASML, omdat dat gezien wordt als de belangrijkste schakel in het produceren van chips.
Ja.
En zo hebben wij stap voor stap in kaart gebracht wie zijn de marktleiders en waarom het ook interessante bedrijven zijn. Omdat het business model is niet kapitaalintensief.
Nee.
Waardoor ze je ziet dat ze allemaal toch wel rendement op het geïnvesteerd kapitaal van boven 30% weten te bewerkstelligen.
Ja. Ja.
En andere spelers die daar ook in zitten, ASMI en BESI.
Ja.
En die staan allemaal nog steeds niet op een all-time high. Dus
Daar zit meer in het vat.
Daar zit meer in het vat, denken we. Dus dat hebben we onderbouwd in de artikelen.
Ja, oké. Okay. En Karel, wat springt er bij jou uit?
De fantastische resultaten van Duolingo en de onbegrijpelijke koersval die daarop volgde.
Oké, en ook daar is een draadje van.
Ja, en ook zeker dat gaan weten. We in de show notes advies zetten. Van mijn kant, maar dat is voor onze betalende abonnees.
Ja, oké, dank jullie wel.
Voor kennis.
Karel, je bent een fantastische beleggingsanalist, een fantastische redacteur. Maar je bent ook een fantastische marketingman. Want jij mailde mij dat jij het wilde hebben over een belegging die in geen enkele portefeuille mag missen.
Klopt.
Dus beste luisteraars en kijkers, als jullie nu niet op het puntje van jullie stoel zitten, dan weet ik het ook niet meer. Maar dat is aan Karel te danken. Maar Karel, zeg het maar.
Nou, ik vind dat in elke beleggingsportefeuille fysiek goud niet mag ontbreken.
Fysiek goud? Goudstaven?
Ja, inderdaad.
Ja, echte goudstaven of dan toch misschien maar iets anders?
Echte goudstaven, Johan.
Oké, maar moet ik dan als belegger naar de Nederlandse bank? Ik weet niet geen eens of het goud in Amsterdam ligt of ergens anders. Maar
het is onlangs verhuisd, toch?
Ja.
Nog eerst bij de DNB.
Ja.
En nu is het naar een beveiligde bunker buiten Amsterdam gebracht.
Ja, maar moet ik daar dan naartoe met mijn...
Jij ook natuurlijk beleggingen in... Fysiek goud.
Zeker.
Want bijvoorbeeld, volgens mij heb jij de iShares Physical Gold.
Klopt helemaal.
En daar liggen dan goudstaven in Londen.
Ja.
En een paar keer per jaar komt daar de accountant langs om te tellen hoeveel goudstaven daar liggen. Hoeveel uitstaande aandelen er zijn.
Ja.
En zo weet je dat het goud daar werkelijk ligt.
Ja.
Dus ik ben geen voorstander van... een goudstaaf in je bankstel verstoppen bijvoorbeeld.
Nee, en gewoon even heel voor de hand liggende vraag, maar toch, maar waarom niet? Ja, ik bedoel, goudstaven zijn natuurlijk hartstikke duur, maar waarom niet gewoon klompjes goud in plaats van een ETF?
Ja, een ETF kan jij met één druk op de knop kopen of verkopen.
Ja.
Zo'n knop goud betaal je daar extra voor, want de goudhandelaar wil er ook aan verdienen. Kijk, en op het moment dat jij een broodje hebt van tienduizenden euro's in je bank en er komt een keertje een dief langs, dan is je goudstaaf weg.
Ja, dus helder.
Gewoon lekker, ik bedoel, het is gewoon veilig.
Ja.
En de enige mensen die niet veilig zijn, zijn de doemdenkers of de verkopers van nieuwsbrieven of de verkopers van goudstaven zelf. En weet je, en ik bedoel, op het moment dat je er redelijk serieus naar kijkt, denk ik dat beleggen via iShares gewoon veilig is in goudstaven.
En dat kost ook wat, maar dat
0,1% per jaar. Dus op het moment dat je er 10 jaar in zit, heb je 1% weggegeven. Dus een van de goedkoopste beleggingen die er ook bestaan.
Ja, maar dat is vast niet de enige reden waarom je deze belegging van harte aanbeveelt aan alle beleggers.
Nee,
want wat is daarvoor wel de reden?
De hoofdreden is dat goud in hele lange cyclus beweegt. En we zitten in zo'n lange cyclus dat het goud harder omhoog gaat dan de bekende aandelenindices. Dit jaar weer 50%. Vorig jaar was ook tientallen procent. En ik denk dat dit nog wel eventjes doorgaat.
Wanneer is deze cyclus begonnen in jouw ogen?
Dit is begonnen op 28 februari 2022.
Ja.
Dat is de hoofdreden, want dat was het moment dat de wereld op een dollar standaard zat.
Ja.
En toen heeft de Amerikaanse regering gezegd, we gaan de dollar inzetten als geopolitiek wapen. Dus we pakken 300 miljard af van Rusland.
Ja.
Weet je, en dan is het logisch voor elke centrale bank wereldwijd van, dollars kan je afpakken van een ander.
Ja.
Goud kan je niet afpakken. Dus vanaf dat was het moment dat centrale banken elke maand nieuwe goudstaven gingen kopen. Omdat de Amerikanen dat in theorie nooit kunnen afpakken. Ja, of je moet gewoon Moskou binnenvallen.
Ja.
Dus gewoon elke centrale bank wereldwijd bijna zijn nu goudstaven aan het kopen. Ja. En dat zijn beleggers voor de extreem lange termijn.
Ja.
Die verkopen ze ook niet meer. Vertrouwen komt de voet, gaat de paard. Amerika heeft laten zien dat ze niet waardig zijn om de dollar als reservemunt te beheren. Want dan moet je het spel gewoon eerlijk spelen. En als je het eerlijk speelt, doe je het via een rechtszaak. Doe je het oneerlijk, dan jat je het gewoon.
Ja.
En sindsdien is die goudboommarkt begonnen met tientallen procenten per jaar, schiet het nu omhoog.
Ja, ja. Dat is een hele belangrijke reden, of de belangrijkste reden in je ogen. Zijn er nog andere belangrijke redenen waarom iedereen in goud zou moeten beleggen?
Ja, zeker. Ten eerste maken we veel meer schulden wereldwijd dan dat de economie groeit. Dus, en er zijn twee periodes waarin goud heel erg goed gepresteerd heeft. Dat was ten eerste in de jaren 30 en ten tweede in de jaren 70. En dat waren de twee periodes waarin wij de schuldenproblematiek hebben opgelost. Dus in de jaren 30 was het door deflatie verdwenen alle schulden. En in de jaren 70 verdwenen de schulden door inflatie. Er komt een periode aan dat wij de schulden weer tot de max gaan pushen. Ik bedoel, de oorzaak kan iedereen zien. Dus dat zijn perioden dat goud heel goed presteert. En dit is dus fundamenteel. En je kan ook kwantitatief kan je het ook beoordelen. En ik ben heel erg fan van de verhouding tussen de Dow Jones en goud. En het grappige is, die keert altijd weer terug naar 1. Dus in de jaren 30 stond de Dow Jones op 30 punten en stond goud op $30 per ounce. In 1981 ging de Dow Jones naar 800 punten, stond goud ook op 800 punten. Goud staat nu op iets meer dan 4000 en de Dow Jones staat op 40.000.
Volgens mij gisteren weer een nieuwe all-time high, toch? Voor de Dow, tenminste.
Dat, ja, klopt. Maar nog altijd gaat goud sterker omhoog, want plus 50% dit jaar. En ik denk dat het redelijk lang zal doorgaan. Ik denk dat iedereen het in de portefeuille zou moeten hebben.
Letterlijk iedereen. Ik ben een twintiger of ik ben rond de 30. Ik steek mijn spaarcentjes in wereldwijde aandelen. Dan gaat als een tierenlier.
Ja, klopt.
Ik heb een hele lange beleggingshorizon, want ik moet tot mijn 70ste werken. Moet ik dan ook goud nemen?
Ja, want ten eerste zorgt het voor minder volatiliteit in je eigen beleggingsportefeuille. Dus kijk bijvoorbeeld op het moment dat Trump op 2 april Liberation Day afkondigen, aandelen storten het ravijn in. En wat gebeurde er? Goud ging omhoog. Dus op het moment dat je in beide belegt, is je portefeuille veel stabieler. En niemand houdt van een achtbaan in de eigen portefeuille, hoe hoog je ook uitkomt. Daarnaast denk ik dat goud ook sterker zal presteren dan aandelen, zelfs op de extreem lange termijn. Dus als je bijvoorbeeld kijkt in het jaar 2000... toen was goud, wilde niemand het hebben. Iedereen wilde aandelen. Toen was de verhouding tussen Dow Jones en goud was 45. Het is nu 11. Dus dat betekent dat de goud in de afgelopen 25 jaar veel beter gepresteerd heeft dan de Dow Jones. Want goud is van 250 naar 4000 nu. Dus is een factor 4, zit 16 keer tussen. Ja. 16 keer zoveel. Ja. In het jaar 2000 stond de AEX op 700 punten. Nu staan we op 1000. Dus het is niet eens 1 keer zoveel. Het is 0,5 keer zoveel. Dus goud is maal 16. Nederlandse aandelen is maar ietsje pietsje hoger. En ik denk dat dit net zo lang blijft doorgaan totdat de Dow Jones weer gelijk staat op de goudprijs. En dat is het moment wanneer we de schulden wereldwijd hebben weggestreept.
Ja.
Dus nou, ik denk dat er nog een hele lange rit te gaan is.
Ja.
En daarnaast beginnen we nu nog een tijd te hebben in de Verenigde Staten dat Trump een aanval doet op de Fed. Dus die moet de rente verlagen, die moet meer stimuleren. Ja, we krijgen binnenkort misschien elke Amerikaner dan $2000 invoerheffingen, cadeaus, dat ze wat leuks kunnen doen. En volgend jaar, 2026, mag Trump iemand nomineren voor de Fed. Ja. Ja, nou ja, dan gaan ze natuurlijk helemaal gas geven. Het is goed voor aandelen, maar het is toch veel beter voor goud. Ja. En ik bedoel, jij bent blij, Johan, als jij naar je eigen portefeuille kijkt waar het in zit.
Ja, nou, daar wou ik even naartoe, want Karel, jij belegt privé ook in goud.
Klopt.
Ik doe dat ook. Doe jij dat ook, Jeff? Of,
Ja, toch wel. Dus,
vind ik een verrassend antwoord, Jeff.
Toch
dat,
wel. Ik zit in een bepaalde holdings die ook weer behoorlijk wat goud op de balans hebben staan.
Oh, heb je een voorbeeld?
Bijvoorbeeld een Duitse holding, MBB. Die heeft een behoorlijk, ik zou bijna zeggen klomp. goud op de dinges, op de belegging. En bij mijn vorige werkgever waren ze heel erg fan van beleggen in goud. Dus dat verhaal zei ik al heel lang van dat de centrale banken goud inslaan. En omdat het toch een schaars product is, is de thesis dat dan de koers omhoog moet.
Ja, ja.
Dus vanuit daar in perspectief, ja, eigenlijk altijd wel al een klein belangetje in goud, maar niet een hele grote positie. Omdat ik toch meer geloof in de bedrijven, omdat die ook daadwerkelijk winst genereren. En dat goud meer zie ik dan als een soort van hedge.
Oh ja, voor mij is het echt een pro-positie in mijn portefeuille. Want de dollar werkt op het moment dat de wereld aan het globaliseren is. We zijn nu duidelijk aan het deglobaliseren. We krijgen een team China, we krijgen een team Amerika. En elk land mag bepalen waar ze zich bij gaan aansluiten. En dat betekent dat we alles minder efficiënt gaan doen. En dat goud het alternatief is voor de heel veel centrale banken. Dus voor mij is het gewoon echt een core positie.
Maar wat is dan de weging als het een core positie is?
Als je gewoon kijkt naar puur fysiek goud, fysiek zilver en platina, zit op dit moment 20% van mijn portefeuille.
Oh ja.
Ja. En je noemt zilver. Je hebt recent een heel interessant artikel geschreven, wat ik ook in de show notes gezet, waarvan ik de uitkomst niet zal verklappen. Maar dat was in ieder geval een duel tussen zilver en goud.
Ja,
en de
leuk,
abonnee die je kan lezen wat dan jouw voorkeur heeft. Maar feitelijk onderschrijft Jeff met zijn antwoord ook wel de stelling dat goud interessant is voor iedere portefeuille. Want Jeff kijkt er echt anders tegen aan dan jij, Karel. Maar hij heeft het wel in portefeuille. Dus,
hartstikke goed.
Ja.
Dan zal hij rustig slapen.
Ja. Nog één vraag voor jou, Karel. Want het is een fantastisch succesverhaal, goud. Maar het gaat niet zonder horten of stoten, zoals nooit met beleggingen. Dit jaar ook wel een serieuze tik omlaag. En er was zelfs even idee van een soort flash crash. Kun jij uitleggen wat er toen aan de hand was?
Nou ja, kijk, op een gegeven moment gaat het heel erg hard. Want goud stond op 2000. En toen gingen we van 2000 in één rechte lijn bijna naar 3500. Ja, op een gegeven moment denken mensen van, wow, dit had ik niet verwacht. Ik heb zoveel geld verdiend. Ik verkoop wat en dan knalt het in één keer naar 3000.
Ja.
Ja, dan noemen ze het flash crash. Maar ja, van 2000 naar 3000 zijn er altijd 50% hoger. Ja, ze zien is het weer van 3000 is het geklommen naar 4400. En dan knalt het in één keer weer $400 vanaf. En wat je dus ziet is van hoe harder het omhoog gaat, hoe heftiger de tegenreacties zijn. Maar als ik dan kijk naar al die flash crash, wat ik persoonlijk overdreven vind, dan valt wel weer op hoe snel mensen instappen in goud. Dus die nieuwe all-time high volgt altijd heel erg snel.
Ja, ja. Oké, nou, we gaan het ook de komende tijd natuurlijk volgen, goud. Dankjewel, Karel. Zijn we gekomen bij de afronding van de eerste aflevering. Meer over aandelen en ETF's die u absoluut in portefeuille moet hebben, vind je in de uitgebreide show notes. In de volgende aflevering bespreekt Jeff de $1 million question voor iedere belegger op dit moment. Namelijk, is er nu een AI-bubbel of niet? En wat betekent dat voor het potentieel van chipgerelateerde ondernemingen? Alleen abonnees kunnen deze aflevering nu meteen al beluisteren via beleggersbelangen.nl/voorkennis. En wil je verder geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook en op X. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify. Tot de volgende aflevering. We'll be right back.